Als ik tegen jullie zeg, now that I found love, wat zeggen jullie dan? Ik mis de jeugd. What are we going to do with it? Dat is een heel bekend popzongetje. Wat ik laatst tegenkwam. Dat ziet er dus zo uit. Now that we found love, what are we going to do with it? Als je dus liefde hebt ontdekt, wat ga je er dan mee doen? Dat liedje dat is een popsong van Heavy Day en The Boys. Ik had er ook nog nooit van gehoord hoor, maar dat kan je mij niet kwalijk nemen natuurlijk. En later overgenomen door Third World en andere, een Jamaicaanse reggae band. En heel veel andere artiesten. Als je erop googelt, vind je heel veel liedjes. Dus ik denk het is goed om even te luisteren wat het origineel is. En voor mijn generatie oorpluggetjes hoef je niet in te doen hoor. Daar komt ie. Wat ben ik aan jullie? Tot zover kan ik het uithouden. Dit is de originele versie. Je kan ook eens denken van, en hun antwoord erop. Want daar geven ze natuurlijk in het liedje antwoord op. Wat denk je? De tekst, als ik die verder lees, daarom heb ik hem ook nu stopgezet, hoort niet in een kerk thuis. Dat allemaal dubbelzinnig en het gaat eigenlijk alleen maar over seksen. En je kent het wel van die dubbelzinnige opmerkingen. Dus als je liefde hebt ontdekt, dan is dat het antwoord. Maar hoe zit het nou met ons christenen? Wij hebben liefde ontdekt, Jezus. En wat gaan wij ermee doen? Met de liefde die we van God hebben ontvangen. Wat doe je ermee? Vorige week heeft Martin het gehad over het uitdelen van het brood. Prachtig voorbeeld van majoor Boshart en Herman Brood. Ja, die liefde uitdelen, dat willen we allemaal. Dat is hartstikke mooi. Maar ook daarbij kan je wel zeggen, maar is dat altijd wel echt liefde van ons? Even de barbecue nemen, weet je, dat doen we ook uit liefde voor de stad. Menen we dat? Ik denk van wel en ik denk in mijn eigen hart ook wel eens van niet. Ik denk vaak bij liefde uitdelen, ja, dat wil ik graag, maar dan wel wat ik leuk vind. Herkende je dat of niet? Want er zijn zat dingen waar je liefde uit kan delen. Maar dat doe ik niet aan mee, want dat vind ik gewoon niet leuk. Daar heb ik geen zin in. En dus doe ik het niet. Maar ondertussen zeg ik wel dat de liefde van Jezus in mijn hart is uitgestort. Dat ligt een beetje moeilijk. Sterker nog, Jezus gebiedt ons lief te hebben. En met liefhebben bedoelt hij iets wat je wat kost, wat pijn doet. Wat verder gaat dan iets wat je normaal gesproken uiteindelijk toch wel doet voor iemand die je sowieso al lief hebt. Hij gaat erin heel ver. Hij zegt iets over van als je dingen doet uit liefde voor je goede vrienden en zo, dat dat eigenlijk niet telt. Want dat doen de heiden ook. Nee, het gaat vooral om daar waar het moeilijk is, daar waar het lastig is, daar waar het pijn kost, daar waar je je leven geeft zoals Jezus dat deed. Als je dat aan de ene kant nou eens neerzet, Jezus draagt ons op als een gebod mensen lief te hebben. Ik ben dan een beetje opgevoed met van, oh, dan moet ik gehoorzamen. Dat moet je doen. Dus ik ga mijn best doen om mensen lief te hebben. Nou, dat pakt bij mij helemaal verkeerd uit. Het gevaar met een gebod is dat je denkt dat je vanuit je eigen kracht iets kan doen wat God je opdraagt, wat alleen God kan doen in ons leven. Waar of niet? Neem Syrië, lekker ver weg, maar als mensen die daar allerlei verkeerde dingen in ons leven zouden komen, dan zouden we daar flink moeite mee hebben. Hoe heb je die nou lief? Hoe heb je je vijand lief? Hoe heb je je buurman lief? Hoe heb je je baas lief? Hoe heb je je schoonmoeder lief? Weet je wel, vragen genoeg. Ja. Als liefhebben dus een gebod is wat ik kan gaan doen, en ik pak het ook zo op, dan zijn er maar twee uitkomsten. Want je faalt namelijk. Want dat zou betekenen dat je in je eigen hart zoveel liefde hebt dat je dat kan. Dus dat gaat falen. Dat falen moet je wat mee doen. Want dat gebod van Jezus moet je natuurlijk wel gehoorzamen. Dus we gaan ontkennen. En dus komt hypocrisie in ons leven. We zeggen dat we de liefde hebben, maar er zijn mensen waar we absoluut niet van houden. Dus daar lopen we met een kringetje omheen of wat dan ook. En zeggen we wel. En kijk, dat rare gedoe wat ons christenen wel een beetje eigen is. Of je gaat het helemaal ontkennen in de vorm van ik heb geloof. Dat je het toch maar moet doen. Is dat gebod van de Heer Jezus nu iets wat je in gehoorzaamheid moet doen? Of wat bedoelt hij ermee? Ik denk dat het een uitdaging is. En dat je wel degelijk wat gehoorzaamheid nodig hebt. Maar dat zit meer in wat we met die liederen hadden. En in de woorden van de voordienst. Dat je begint met: Heer, doorgrond mijn hart. God weet beter wat er in jouw hart zit dan jij en ik. Dus ook het zingen van Heer, doorgrond mijn hart is eigenlijk nutteloos. Dat weet hij toch al? Heer, doorgrond mijn hart. Alsof de Heer zegt, nou, ik ga nou eens kijken. Tjonge, jongen, zit dat in je hart? Dat weet hij al. Het vervelende is dat ik het niet weet. Dus ik vraag aan God, wilt u zeggen wat er werkelijk in mijn hart zit? En dat is meestal niet best. Dus als je bang bent dat God daarmee ontevreden is, dan kom je in een conflict. En doe je hart weer dicht. Ja, daar begin ik niet aan. Stel je voor dat de Heer ontdekt dat ik niet van Klaas hou. Zit er een Klaas in de zaal? Maar Klaas is bij ons de Don Quixote, heb ik al later genoemd. Hè? Stel dat Don Quixote hier zit. En dan komen ze tot de ontdekking dat. Nee, jij moet tot de ontdekking komen. Waar mankeert het nu bij jou? En mag God dat tegen je zeggen? Dat is Heer, doorgrond mijn hart. In de voordienst werd gezegd, en de Heer gaat niet tekeer met een boor of wat dan ook. Hij doet dat met zachte hand. Hij maakt je hart bloot. Hij laat de ruïne zien wat ooit eens een keer mooi was en wat kan. Maar er moet wel dat onkruid weggehaald worden. Ik moest ook denken van, soms zit je in periodes van je leven dat er ook een tekort is. Dat je in de droogte leeft, dat je het mist. Heb je dan toch nog vertrouwen dat God jouw vrucht kan laten dragen, ook op dit gebied? Nou, prachtig woord van Jelle. In de woestijn staan wel degelijk cactussen die vrucht en water geven. Dus vandaag wil ik met jullie eens nadenken over hoe begin je nou van iemand te houden, zonder dat je nou in dat wetticisme vervalt van er valt een juk op me. Ik moet van Klaas of van Don Quixote of van die of van die gaan houden, want God gebiedt dat van me. Waar begin je dan? Want het gevaar is dat je zelf gaat invullen. Ik ga iets doen wat ik denk dat dan goed is, met het gevolg is dat je dat weer uitstelt en dat je het niet doet enzovoort. En ik wil beginnen met alles begint met gebed. Alles begint met de Heer opzoeken. Dus ik wil jullie een gebed leren, wat je kan bidden voor iemand waar je niet van houdt. Nou, dat is toch een mooi iets, of niet? Grote stilte. We gaan even oefenen. Iedereen heeft toch wel iemand in zijn leven waarvan je zegt, dat vind ik een moeilijke persoon om van te houden. Is er iemand die dat niet heeft, een compleet onbekend gebied? Iedereen heeft wel iemand, hè? En dat mag je naam geven. Nou, daar maken we natuurlijk wel geintjes van de schoonmoeder enzovoorts, de baas, noem maar op. Maar het kan zelfs binnen in de gemeente zijn. Het kan soms heel dichtbij zijn. Het kan zelfs in je eigen gezin zijn. Het kan zelfs in een huwelijk zijn. We hebben allemaal wel zo iemand. En straks ga ik je vragen die ene persoon die voor jou heel nadrukkelijk geldt in je gedachten te nemen. En dan wil ik je een heel simpel gebed leren, waarvan ik overtuigd ben aan het eind van de dienst, ken je dat helemaal uit je hoofd, waarin je rustig, meditatief kan bidden, Heer, dan kijken we naar die persoon. En dan doe jij de baat mee. Ben je erin voor? Willen we allemaal groeien in liefde? Ik denk het wel, hè? Hoe ben ik op dat idee gekomen? In mijn vorige gemeente. In mijn vorige gemeente, moet ik nu zeggen. Oeps. In Rafel Gieselanden zat een man. En er zitten hier te veel mensen uit Gieselanden, dus ik kan zijn naam niet noemen. Die geen gemakkelijk leven had. En helemaal geen gemakkelijke persoonlijkheid was. Iemand die heel star is, weinig flexibel. En die zat in het onderwijs. En in het onderwijs, als je daar met jongelui te maken hebt, dan moet je wel wat flexibiliteit hebben. En die man had de grootste moeite met orde houden in zijn klas. En hij vond het allemaal ettenbulten die voor hem zaten. En die is begonnen met: Heer, ik ga bidden eerst voor degene die ik wel een beetje mag. En daar is hij voor gaan bidden. En er groeide liefde in zijn hart. Toen is hij gaan bidden voor de middengroep. En tenslotte voor de echte ettenbulten. En hij is er stuk voor stuk, en dat is een proces van een jaar of twee geweest, denk ik. En op een dag kwam hij naar me toe: Henk, ik hou van mijn klas nu. Ik vind het leuk. Ik mag ze. En dat is gewoon gekomen door er regelmatig voor te bidden. En zonder dat hij nou zei van: Ik moet. Dus stuf dat alsjeblieft even uit je hoofd. Als dat bij je zit, als je ook maar enigszins denkt dat wij, of ik, in die trant iets tegen wil zeggen, forget it. Nee, het is open je hart voor de Heer en laat de Heer daarin wat doen. Nog één dingetje. Heer, doorgrond mijn hart, daar zit een theologie achter. In ons denken over God is dat vaak een beetje dubbel. Zo van: ik vraag aan de Heer of hij mijn hart wil doorgronden, terwijl hij al weet wat erin zit en ik soms niet. Toch is het heel goed om dat te bidden. En de fout die wij vaak maken is deze. Wij bidden vaak dat God in ons leven komt. Je moet Jezus in je leven ontvangen en dat is ook allemaal best correct. Maar soms gaan we als christen maar eindeloos door in dat voortdurend uitnodigen van Jezus. Alsof hij van ergens anders nog moet komen naar jou toe. Alsof hij van ergens anders nog in een situatie moet komen waar jij al in zit. Terwijl we ook geloven dat Jezus in ons woont en dus bij ons is. Dus waar ik ook naartoe ga, wie ik ook ontmoet, de Heer is daar. Hoef ik niet meer te vragen: Heer, wilt u me helpen? Hij is er al. Dus ik kan me zo voorstellen dat de Heer naast me staat. Ja, weet je al, tuurlijk, ben er al. En ik wil je een gedachte meegeven die de boel even andersom draait. Jezus nodigt jou uit deel uit te maken van zijn leven. Jouw leven is toch al verrot en verpest en noem maar op. Je kan veel beter in zijn leven stappen wat volmaakt en heilig is en met hem gaan wandelen dan voortdurend maar vragen of de Heer in jouw leven wil komen. Pak je hem? Pak je hem? En dat doet hij uitnodigend. Dus ik heb hier iemand in mijn leven, Donker Shot, en die mag ik eigenlijk niet. En ik heb moeite die persoon lief te hebben. Dan kan ik één ding doen. Heer, wilt u in die situatie komen en me helpen, helpen? Ik kan ook zeggen: Heer, hoe kijkt u naar Donker Shot? Ik stap in uw leven. Daar kies ik nu voor. Maar dan gaat er bij mij wat borrelen. Maar dat is goed, want dat is in uw handen heel veilig. Nou, daar leer ik je een gebed voor. Dus even de test, hè. Heb je iemand in gedachten? Waar ben ik? Die ene persoon waar jij moeite mee hebt, heb je die in gedachten? Want dat is wel noodzakelijk, dat we één persoon echt in gedachten nemen. Bij voorbaat zeg ik al, ik ga niet vragen of je dat in groepjes van 25 wil gaan delen. Ook niet in groepjes van 2, is vandaag helemaal voor jezelf. En je hoeft er ook niet over te delen later. Liever niet zelfs. Laat de Heilige Geest maar zijn werk doen. Heb je iemand? Ja? Dan gaan we het gebed doen. En nogmaals, ik beloof je, dat gebed ken je aan het eind van de dienst heel goed. Het is een heel bekend gebed namelijk. Het Onze Vader. Jezus heeft ons geleerd, als je bidt, moet je dit bidden. In Matthäus 6, vers 9 tot en met 13. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op de aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in de beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Nou heeft bidden twee aspecten. Zo net heb ik een gebed gebeden of opgezegd. Maar het ging alweer zo snel dat ik eigenlijk al niet meer weet. Ja, ik weet wel wat ik gebeden heb, maar het is zo snel gezegd. Als je met iemand een moeite zit en je zegt, Heer, door grond mijn hart, gaan we dus wat langzamer. En ga je regeltje voor regeltje met die ene persoon door dat gebed heen. En dan neem je dus de tijd. Dus dat heet meditatief bidden. Wat wij meestal doen met bidden is ons boodschappenlijstje inleveren. Heer, wilt u dit, Heer, wilt u dat, zegen deze spijzen, amen. Allemaal even het boodschappenlijstje. Meditatief bidden is een tijd apart zetten. Heer, ik zit met dit probleem. Die Jodokus Ooievaar, Donker Shot komt weer op visite. Help. Ik neem even de tijd om tot rust te komen en ik wil in uw leven stappen. En dus ga ik dit gebed bidden. En dan bid je als volgt. Onze Vader in de hemel. En je stopt. En je denkt na. God is dus niet alleen mijn vader. God is ook de vader van die ander. En God kent alleen maar zijn kinderen. Die ander heeft net zoveel behoefte aan een relatie met God de Vader als dat jij dat hebt. Of die nou wel of niet God erkent, dat maakt niet uit. Want beide komen tot hem in genade. Jij hebt misschien het voorrecht dat je de Heer al hebt aangenomen, die andere persoon misschien nog niet. Maar in de ogen van God zit er absoluut geen verschil als die naar jou of naar die ander kijkt. Ja, maar zou je zeggen, de Heer zal toch wel blij zijn dat ik hem aangenomen heb? Ja, natuurlijk, en hij heeft nog net zoveel vreugde in jou als dat hij in die ander zou hebben als die de Heer ook aanneemt. Je kunt nooit tegenover een ander mens staan en jezelf tevreden stellen dat jij Gods vaderliefde hebt ontvangen en die ander niet. Integendeel, dat zal juist je bewogenheid moeten opwekken. En nog erger, je kunt je helemaal niet excuseren dat je die ander niet wil liefhebben, omdat die ander de vader niet kent. Het is zijn vader. Wat een verdriet als iemand God de Vader niet kent. Daar mag je dus gerust voor bidden. En juist die mensen hebben extra onze liefde nodig. Dus Heer, Vader in de hemel, Vader van Don Quixote en Vader van mij. Tweede is, laat uw naam geheiligd worden. Daar komt ie. We willen allemaal dat Gods naam geheiligd wordt. Helaas in ons land is dat een beetje verbannen naar de bond tegen het vloeken. En daar houdt het dan weer mee op. En dus hebben we een heel moeilijk begrip van wat betekent dat zijn naam geheiligd wordt. Voor mij betekent heiliging dat God het beste voor heeft met alles en iedereen en de hele wereld om ons heen. God heeft het beste voor met jou en met mij, met deze gemeente. God heeft het beste voor met onze stad. God heeft het beste voor met ons land. God heeft het beste voor met Syrië. Maar niet overal wordt zijn naam geheiligd. En dus bidden we voor Syrië. Soms wordt een naam niet geheiligd in een relatie. Dus je bidt dan, Vader, ik bid dat uw naam geheiligd wordt in onze relatie. Ik bid voor Don Quixote en de relatie die ik met hem heb. En ik bid dat uw naam erin geheiligd wordt. Dat het tot welzijn van de relatie gaat worden. Dat slaat dus allereerst op ons leven. En dus ook op de relaties die we hebben. Heiliging voor mij is eigenlijk dit. De bewuste keuze om deel uit te maken van het leven dat God ons geeft. En dat betekent dat ik moet kiezen om een ander te zien zoals God hem ook ziet. Ben je mee eens? Op het moment dat ik zeg, ja, maar ik vind, heel bekend toontje is dat. Laat uw koninkrijk komen. Komt-ie? En uw wil gedaan worden op de aarde zoals in de hemel. Zoiets bidden we heel graag voor Syrië nu. Lekker ver weg. Afschuwelijk wat er gebeurt. We zien afschuwelijke taferelen en we bidden, Heer, laat uw koninkrijk komen. Laat er vrede komen, enzovoorts. Dat is een stuk moeilijker als je het over Don Quixote hebt. Heer, laat uw koninkrijk komen in de relatie waar we het nu over hebben. Laat uw wil geschieden. Want uw wil zit hoogstwaarschijnlijk niet zo correct in mijn hart. In mijn hart zit meer... mag ik hem op zijn kop slaan? Mag ik hem niet zien? Allerlei andere gedachtes. Hebben jullie ook wel eens? Weet je, van die gedachtes van... waarvan je weet, dat is nooit de wil van God. En bewust gaan bidden dat die wil tot uiting komt... maakt je hart wel zacht. En laat de Heer zien wat er in je hart zit. God wil niets liever dan zijn koninkrijk... en zijn wil zichtbaar maken in al onze relaties. Dat ben ik niet. Nog iets. Als ik denk over relaties die bij mij niet goed lopen... en waar de liefde van God moet komen... kan ik niet anders denken dan aan hoe Jezus op aarde is gekomen. Voor relaties zoals deze. En dan komt hij in onze diepste duisternis. Dus durf ik God toe te staan in de diepste duisternis die er in mijn hart is... als het gaat om mensen die ik niet lief heb. Of weinig lief heb. En als je daarvoor kiest, kies je dus voor de geboorte van Jezus Christus in een stukje duisternis. En ik weet dat dat goed afloopt als je hem toelaat. Dan een hele moeilijke is, geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Dat bid ik heel graag voor mezelf. Heer, geef me dit, Heer, geef me dat. Maar bidden we het ook voor die ander? Hebben jullie ook wel eens moeite met iemand die je niet lief hebt als het goed met die persoon gaat? Als die gezegend wordt? Je hebt iemand die je niet leuk vindt. En dan gaat het nog goed ook met die persoon. Kennen jullie dat? Bij mij gaat het dan wel eens... weet je wel. Je zou eigenlijk willen dat... Nou, je kent het verhaal misschien wel van de discipelen. Heer, zullen we bidden dat de vuur uit de hemel komt? En dan zegt Jezus, nee... Bid en zegen ze. Want juist daardoor zal er een doorbraak komen. Blij zijn wanneer het goed gaat met die ander. En dat zet nog wel eens wat wissels in je hart... waarbij je echt wel even stil bij God kan zijn. Nog vervelender wordt het als de Heer zegt... maar ik wil dat jij gaat voorzien in de behoeften van die ander. Dat je hem helpt. Weet je wel. Maar ik hou niet van hem. Dan de prachtige. Die ken je wel, hè? Vergeef ons onze schulden zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig is. Dit is een hele nare. Want als je nou over Don Quixote nadenkt in gebed... en je leest dit stukje, dan staat er dus letterlijk... dat je vraagt aan God om jou te vergeven zoals jij Don Quixote vergeeft. Met me eens? En Jezus is daar heel scherp in. Slaat dat dan op heil? Nee. Heeft niks met de hel te maken of met eeuwig leven. Dit heeft te maken met de vruchten in jouw leven. Op het moment dat jij niet vergeeft en iets vasthoudt... zal de vrucht van dat vasthouden bij jou ook naar boven komen. Dus zegt de Heer, als je nou die ander vergeeft... zorg ik ook voor de vrucht van vergeving in jouw leven. Wij limiteren Gods genade met onze onvergevingsgezindheid... Heel tricky. Dus willen we een ander wel vergeven? Nou, stel dat je dat niet wil. Vergeven is een proces. Dat doe je niet even. Maar daarom helpt zo'n gebed wel. Vergeven betekent dat je begint met... Vader, ik kies ervoor die ander te gaan liefhebben. Ik bid dat u met uw Heilige Geest mij daarmee vervult. Dat dat gaat groeien. Dat als een mosterdzaadje in mijn hart zit... En ik kies ervoor die ander te gaan vergeven. En help me in dat proces stap voor stap verder te gaan. Dus je stapt een proces in. En dat proces kan een week duren, kan een maand duren, kan een jaar duren. Ik heb in mijn leven iemand gehad, dat heeft meer dan een jaar geduurd voordat ik hem echt vergeven kon. Dat is overigens heel lang geleden. Dus zit niet hier in de zaal. Is al dood ook, dus dat... Nee, maar als je denkt van wie zou dat nou geweest zijn? Wat een geweldige, enorme boeman. Maar iedere keer weer, weet je wel. Oh, wat kan dat lang duren? Ja. Het kan soms heel lang duren. Maar als je die weg gaat, komt de vrucht er ook wel. Ik sta er even bij stil, omdat je in moet zien van de donkey shots in ons leven. Mensen die we niet lief hebben, zijn hoogwaarschijnlijk het beste instrument voor een goede groei in jouw leven. Dat is opmerkelijk, hè? Met mensen optrekken die je mag, dat is natuurlijk hartstikke leuk en heel fijn. Maar of je er echt veel rijker van wordt, is maar heel de vraag. Juist de mensen waar je met vergeving moet gaan werken, zal jij geestelijk gaan groeien. En dat is ook wat de Vader ons voorbrengt, voorzegt. De laatste. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Iedereen zou zeggen, ja hoor, daar zeg ik graag ja op. Heer, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is de oude vertaling. Maar het is goed om deze vertaling te leren. Er zijn genoeg mensen die de oude vertaling al niet kennen. We willen allemaal lief worden, we willen allemaal worden zoals Jezus. Laat mij zijn als u. En we willen allemaal vergeven of lief hebben zoals Jezus. Zelfs de mensen die we nu nog niet lief hebben. En God wil ons daarin tegemoetkomen in overvloed. Maar als je dat niet oppast, zeggen wij ja, maar ik wil daar zelf wel een stukje controle op hebben. Een van de dingen die het meest moeilijke is, is als je in dat proces van vergeving zit, is dat dat pijn en verdriet teweeg brengt. Want je moet iets vergeven wat pijn doet. Dus het erkennen van de pijn roept bij mij nogal eens woede naar boven. En daar moet je dus even plek aan geven. God zegt niet, je mag niet boos op die ander zijn. Dus stel dat iemand mij op mijn wang slaat met een enorme lel. Dan kan je wel tegen me zeggen, dan moet je ook die andere wang toekeren. Maar dat wil nog niet zeggen dat je kan zeggen, dat vond ik niet leuk. Dat deed zeer. Of ik ben boos op je. Of ik heb moeite met je. Maar die boosheid en die moeite moet je wel een plek geven. Die kan terecht zijn. Als je die weer uit naar die ander, ja, dat is nou net niet de bedoeling. En dat is de plek in het gebed waar de Heer je doet stilstaan hier. Heer, ik weet wat er gebeurt als ik ruimte ga geven aan die gevoelens. Van de pijn en noem maar op, ik herken ze bij u. Maar wilt u me niet in de beproeving leiden? Wilt u me helpen dat ik er niet in stink? Dat ik terughalen. Dat ik het uit. Dat ik die ander ook op zijn bek sla. Letterlijk of figuurlijk. Maar verlos me, want dat is boosheid, dat is kwaad, dat is verkeerd. Maak me zacht, maak me iemand die kan liefhebben. Ik sta altijd versteld van Jezus, dat die zondaars, mensen die hem uiteindelijk ook gekruisigd hebben, zo lief had, jou en mij. Dat hij ons recht in de ogen keek en dat er geen spoor van zijn pijn of afwijzing te vinden was. En dan heb ik het niet over de farizeeërs. Ik heb het over mensen die Gods geboden gewoon overtraden. Tollenaars, hoeren, Romeinen die het dorpen plunderden. Dat deed hem pijn, want dat was zijn schepping. En toch reageert hij nooit vanuit het kwaad. Hij reageert vanuit het goede. Haal me uit de greep van dit kwaad. Ik eindig zo'n gebed meestal met van Heer, alsjeblieft geen kwaad in mijn leven. Breng me niet in een situatie dat ik daarin in de fout kan gaan. Haal me uit die greep. En dat kost in de regel nogal wat tijd. Tijd om bij de Heer door te brengen en meditatief te bidden. We gaan naar het slot toe. En ik denk dat het wijs is dat we de praktijk eens toepassen. Want als je dit hoort, kan je naar huis gaan en zeggen, dat is goed. Iedereen kent dit gebed. En ik wil je eens vragen om eens een tijd wat minder het boodschappenlijstje gebed te doen. Maar bijvoorbeeld eens 1 of 2 keer in de week. Wanneer je alleen in de tuin zit of op vakantie en een mooi uitzicht hebt over de zee. Zo'n gebed is door te denken. En rustig met de Heer te praten. Je kent het uit je hoofd, misschien uit de oude vertaling. En je Don Quichotte meeneemt. Of een probleem. En gewoon zeggen, vader, hoe kijkt u hiernaar? De preek had je zelf ook kunnen maken, want je weet het allemaal wel. Zo moeilijk is het niet. Dus het is helemaal niet moeilijk om dat te doen. Het enige probleem is dat we het nooit geleerd hebben. We zijn zo informatief ingesteld dat we dingen willen weten, willen weten, willen weten. Maar we zijn niet altijd op de rust ingesteld. Jezus trok zich regelmatig terug om bij de Vader te zijn. En ik denk dat hij dan dit soort dingen deed. Heer, die Petrus komt me soms te... Ik heb genoeg van hem gezien. Maar ik maak weer ruimte in mijn hart om te gaan liefhebben. Heer, die Matthäus, die tollenaar. Vader, die Judas is weer bezig. En tot rust komen, zodat je weer kan liefhebben. Dus ik wil dat met jullie doen. En ik wil je verhelpen dat als we dat een keer gedaan hebben, dat je dat thuis ook kan doen. Hoe doe je dat nu? En terug naar het begin van de preek. Ik wil niet dat je dat doet vanuit een gehoorzaamheid waarin je alleen maar kan falen. Dus dat betekent dat je in een ontspannen houding moet komen, in de zekerheid dat God bij je is en uitnodigt in jouw leven. Dus ik wil met jullie dit gebed bidden. Daar nemen we gewoon een paar minuten voor. Ik zeg ze nu dan niets, maar we nemen daar gewoon echt tijd voor. En hoe begin je dan? Heel simpel, ontspan je. Geen dingen op je schoot, noem maar op. Gewoon ontspannen. Nou, je mag je ogen sluiten. Je mag ook zometeen naar de tekst kijken. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar dat je even de tijd neemt om rustig te worden. En je ontspant je om te zeggen, Heer, doorgrond mijn hart. Weten dat je bij de Vader bent en dat hij je van je houdt. En je richt je aandacht op hem. Focus nou niet meer op jezelf, maar neem die persoon in gedachten. En met die persoon kom je bij de Vader. En hij zal niet zeggen, oh joh, dat wist hij al. Hij waardeert het dat je in openheid bij hem komt en je hart voor hem openstelt. Ontspan je en wees bewust dat je met al dit soort dingen zomaar bij God mag komen. Galaten zegt dat aan Hebreeën. Dat we genade mogen ontvangen. En dan zeg je zo meteen, heel langzaam, maar ik zal het voorzeggen, want anders zit je een beetje in dat tempo. Dat gebed op, met de focus op die persoon. En iedere keer stop je even om met de Heer te praten. Ik ga jullie voor. Even kijken. Ja. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. En praat nu met de Vader over de relatie die je bij hem wil brengen. En het feit dat Vader onze Vader is. Zowel van jou als van die ander. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En kan je met de Vader praten hoe dat koninkrijk of dat het koninkrijk zichtbaar mag worden in de relatie die je hebt. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. En kun je nu ook bidden voor die ander, dat die tegemoet gekomen wordt in de zorgen van zijn of haar leven. En durf je het ook aan om te zeggen, en als het nodig is, Heer, wilt u mij daarvoor gebruiken? Je kan ook zeggen, nog niet, Heer. Dat vind ik iets te diep. vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Dan kun je daar ook zeggen, Heer, en ik kies die ander te vergeven. Ik wil dat pad van vergeving opgaan. En ik snap dat dat een proces is wat vandaag nog niet afgelopen is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Kunnen we daar bidden, Heilige Geest, sta mij bij niet toe te geven aan kwalijke dingen ten opzichte van, en dan kan je die naam noemen. We hebben het nu gedaan in een heel hoog tempo. Dat doe ik omdat er veel mensen zijn. Maar dit kan je ook doen een half uur. Dit kan je wandelend doen. Je kent het gebed uit je hoofd. En je kan over één ding soms een dag, twee dagen mediteren. En ik kan je beloven, het werkt. God houdt ervan als we in zijn aanwezigheid komen. En onze harten voor hem opengaan. Ik hoop dat ik je daarmee een praktisch element gegeven heb. Zo opstaan en laten we deze dienst afsluiten. Zo elkaar een hand geven. En het lijkt me heel toepasselijk om met elkaar dat gebed hardop te zeggen. Maar dan wel in de nieuwe vertaling, oké? Doe je mee? Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Mag ik jullie zegenen? Vader in de hemel, dank u wel dat we een tijd mochten doorbrengen bij u. Dank u wel hoe u deze dienst heeft geleid en ons voorbereid heeft. Heer, en we kiezen ervoor om in uw leven te stappen. En ik zegen jullie dat jullie mogen leven in het leven dat God voor jullie klaar heeft liggen. En dat zijn aanwezigheid altijd bij jullie mag zijn. Dat je mag groeien in de liefde van de Vader en in de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat je de leiding van de Heilige Geest dagelijks mag ontvangen. Vooral in dit soort relaties. Dat bid ik je toe in Jezus' naam. Amen.